Bummerdam.
Een drinklied wil ik horen.
Een drinklied zal het zijn!
Als in de herberg toeven, kan verdriet ons niet bedroeven. Ik zing het liedje dat u leert, hoe de drinker pot verteert.
Proost, proost, proost!
Hij drinkt eerst op wie betalen, op wie leeft en tweede malen. Waarna de kelk de lucht in gaat.
Ja, goedemorgen. Leuk dat u luistert naar Radio Zwammerdam. Dit was het drinklied uit Ridder Floris. Dat komt omdat we deze aflevering gaan het hebben over bier, de geschiedenis van het bier. Ja, het speciaal bier is niet zo speciaal meer. In de meeste cafés kunt u naast het klassieke pils en jenever uit de jaren 60 nu al enkele jaren allerhande trippels, IPA's, pale ales en zo verder drinken. En uw presentator, Tabe Bakker, is geïnteresseerd in een heel speciaal soort speciaal bier. Het onvolprezen trappistenbier, daar gaan we het vandaag in het bijzonder over hebben. Dit bier is bij wet gebrouwen door of in de buurt van monniken. En die mensen zijn meestal niet in de kroeg te vinden. Hoe komt dat? Waarom associëren we monniken met lekker bier? En hoezo zouden ze zo goed zijn in brouwen? Zelfs het bier dat meermaals als lekkerste bier ter wereld is uitgekozen door verschillende lijsten, Westvleteren 12, wordt door monniken gebrouwen. En reclamemakers kondigen graag met middeleeuwse beeldvorming de authenticiteit van het brouwsel aan. Waar dat vandaan komt, daar moesten we het maar eens over hebben. Het blijkt namelijk dat middeleeuwse monniken helemaal niet wisten hoe ze bier moesten brouwen. Samen met bierprofessor Dr. Leendert Alberts stappen we deze zondagochtend in de wondere wereld van het bier. Deze biersommelier en historicus is gepromoveerd op de geschiedenis van het bier en schreef meerdere boeken over het drankje. Wat is toch die magische aantrekkingskracht van het monnikenbier? Welkom bij Radio Zwammerdam en welkom goedemorgen Leendert Alberts.
Dankjewel.
Zo, gepromoveerd op het bier. Waarom ben je op bier gepromoveerd? Vertel eens.
Ja, dat klinkt ook heel leuk, toch?
Ja.
dat kan.
Ja.
Nou, het was eigenlijk een beetje toevallig, dat zie je dan vaak, toevalligwijs ontstaan. Ik moest een afstudeerscriptie schrijven, nog op de leraaropleiding geschiedenis. Zo is het ooit begonnen, in midden jaren 90. En ik woonde toen in de buurt van Amersfoort en was daar op het archief om wat onderzoek te doen. En naar een onderwerp. Ik wilde het eigenlijk over migranten hebben in de 17e eeuw. Compleet wat anders. Maar dat was net door iemand anders uitgezocht. En goed ook. Dus ik stond daar met lege handen en vroeg van, ja, wat is hier nog meer interessant? En toen zei ze, nou, Amersfoort was in de middeleeuwen een bierstad. Maar daar weten we eigenlijk nog niet zoveel van. Dat moet nog worden uitgezocht. En toen dacht ik, nou, dat klinkt leuk. En zo is het begonnen.
Dat heb jij gedaan. Je hebt het uitgezocht.
Precies. En van lieverlee, dus daar ben ik uiteindelijk op gepromoveerd. Maar toen was het inmiddels 2015, dus een heel tijdje later. En dat is als een olievlek gegaan. Het werd steeds meer en steeds interessanter.
Ja, dus van Amersfoort ook de algemene geschiedenis van bier. En je geeft ook rondleidingen nu en talks, toch?
Ja, klopt. Ik woon in Utrecht, dus vaak rondleidingen langs de Oude Gracht in Utrecht, waar veel brouwerijen hebben gestaan. En nog steeds een aantal panden daar origineel aanwezig zijn. Dan doen we ook grachtwaterproeverij, bijvoorbeeld. Dat is ook wat leuk om mee te nemen.
Ja.
Maar ook wel presentaties in het hele land, inderdaad.
Een echte expert, de enige in Nederland die op bier gepromoveerd is. Naast mij zit ook nog medepresentator Momo Schaap. Momo, heb jij een favoriet speciaal biertje?
Nou, ik moet bekennen dat de meeste speciaal bieren me eigenlijk een beetje koud laten. Maar ik heb wel, ik ben tegenwoordig heel erg geïnteresseerd in een stout. Dus heel donker. Met veel smaak, diepe, zoete tinten.
Misschien kunnen we direct al, we gaan zo meteen met het echte uitzending beginnen waar ik algemene vragen over bier wil stellen en zo. Maar ik ben nu al eigenlijk wel benieuwd. Wat is een stout, Leendert?
Wat is een stout? Dat is al een historisch bierrecept uit Engeland. En overgenomen door brouwerijen Guinness in Dublin bijvoorbeeld. Een bruin bier. Zo is het begonnen. Het heette voorheen porter trouwens. Dus porter en stout die zijn elkaar opgevolgd. Stout betekent het extra sterk, wat wij in Nederland dubbel noemen bijvoorbeeld.
Ja.
Dus het was eigenlijk een dubbele porter, zou je kunnen zeggen. Uit de 18e eeuw. Het was gewoon een Londens bruin bier en zo heeft zich dat verspreid. En onder andere Guinness, die heeft daar het bier werd steeds donkerder van kleur, omdat de smaak op de Britse eilanden veranderde. En zo heeft dat zich ontwikkeld tot nu inderdaad een heel donkerbruin bier met ook eigen tonen erin, hè, qua smaak en zo.
Een echt Engels bier. Ja. Ook, en dit is misschien wel heel bijzonder, is onze technicus vandaag op de spraatstoel. Zeg maar even hoor, Emmerans.
Hallo. Ja, klopt.
Emmerans was zo enthousiast over dit onderwerp dat hij nou graag ook een paar vragen wilde stellen. Van harte welkom, Emmerans.
Ja.
Leuk dat je er bent. Goed, ik noemde het net al, Leendert. In de jaren 60 was volgens mij in Nederland het pils heel populair. Ik weet niet of het meer of minder populair is dan nu, maar het klassieke beeld dat ik heb is de man die uit het kantoor loopt en die drinkt dan een bier met, als het een mooie vent is, een jenever ernaast. Maar nu, 50 jaar later, 60 jaar later, loop je een café binnen en het duizelt je. Honderden bieren staan op de menukaarten. Hoe is dat zo gekomen? Waarom hebben we zoveel meer bier dan in de jaren 60?
Ja, dat is een waanzinnige verandering, toch? Sinds die tijd. Ja, je zegt jaren 60. Ik denk dat je dat wel kunt doortrekken naar de jaren 80 ook nog, hoor. Rond 1980 kon je eigenlijk ook alleen maar pils krijgen. En in het najaar soms bokbier of oud bruin. Dat werd dan ook nog. Maar dat was al helemaal niet meer en nog steeds niet wat het ooit geweest is. En dan hield het eigenlijk op, hè. Dus decennia lang was het bier is pils en pils is bier. Als ik bij mijn ouders thuis kom nog, maar die zijn nou al in de 80, dan van wil je een biertje en dan krijg je pils. Dat is eigenlijk heel vanzelfsprekend geworden. Maar inmiddels niet meer. Hè? Wat je zegt, als je nu al in een café of supermarkt komt, dan heb je echt een enorm palet aan verschillende bierstijlen. En dat is eigenlijk wat wel de craftbierbeweging wordt genoemd. Of misschien zelfs wel revolutie. Daar kun je over discussiëren. Maar het is eigenlijk in de Verenigde Staten begonnen. In de loop van de jaren 70, heel langzaam. Toen werd het daar onder president Jimmy Carter mogelijk gemaakt bij wet om ook thuis bier te mogen maken. Voor die tijd mocht het helemaal niet. En toen zijn sommigen begonnen met, leuk om te doen. Om een pils te maken, dat is best wel wat lastiger. Daar heb je ook koelsysteem voor nodig en dergelijke. Het heeft met gisting bij lage temperaturen te maken. Maar traditionele bierstijlen, die kun je gewoon bij huiskamertemperatuur maken. Dus daar begon men eigenlijk mee. En toen heeft men in Amerika teruggegrepen op oude Engelse bierstijlen. Die ook in Amerika lange tijd zijn gemaakt. Zoals porter en stout, ze zijn er genoemd. En pale ale. En dat werden voor hen weer de nieuwe... Dat is de nieuwe craftbeweging eigenlijk. En die is overgeslagen naar Europa. Dus in Nederland vanaf in de jaren 80 waren er een stuk of 5 brouwerijen die andere bieren gingen maken dan pils. En zo is dat heel langzaam. In de jaren 90 nog een paar meer. En na 2000 en met name na 2010 steeds harder gegaan. En momenteel zijn er al meer dan 900 brouwerijen. Terwijl in 1980 waren het er nog maar 14 of zo.
Dat is interessant, want op de bieren die je in sommige speciaalbiercafés kan kopen... staan afbeeldingen die juist heel erg doen denken aan de middeleeuwen. Echt 1000 jaar geleden. Terwijl jij zegt hier, die speciaalbieren komen allemaal uit de jaren 80. Hoe zit dat?
Ja, toen zijn ze zeg maar weer begonnen om dat soort bieren te maken. Hè, in plaats van pils of naast de pils. Pils is inderdaad nog steeds het meest gedronken bierstijl. Hè. Ik geloof iets van zo rond de 80% of zo is nog steeds... pils, maar dat neemt wel iets af. Ten voordeel van andere bieren. Maar ze zijn dus ook in Nederland gaan teruggrijpen op historische stijlen. Of stijlen die al langer gemaakt zijn. Maar dat zijn dan bijvoorbeeld de Belgische stijlen. Hè, zoals blond en dubbel. Later ook triple. Maar die zijn nog niet zo oud. Maar dat zijn stijlen die in België nog langer zijn blijven bestaan. Voorheen werden die ook wel in Nederland gemaakt. Maar in Nederland zijn ze echt door de pils allemaal van de markt geveegd. En waren ze echt gewoon niet meer. En daarmee ook de kennis, hè, dat die bieren überhaupt bestonden. En ook in Nederland zijn gebrouwen ooit.
Want neem ons eens mee door de geschiedenis. Even heel, niet in vogelvlucht, we hebben een uur. Maar even globaal, van het bier. Waar is dat begonnen? Hoe oud is bier? Hoe lang drinken we dat al? Wat is dat?
Ja, dan moeten we inderdaad heel ver teruggaan in de geschiedenis. Want uiteindelijk is bier is een granendrank. Dus het bestaan van bier gaat helemaal terug tot de eerste samenlevingen die graan produceerden. En van jagers-verzamelaars overstapten op leven als boeren met nederzettingen en akkers met graan. Dus dan hebben we het over zo'n 9000 voor de jaartelling. Is het in het Midden-Oosten ontstaan. In Egypte, Syrië, Irak, dus het land van Mesopotamië werd dat genoemd, tussen Eufraat en Tigris. Daar zijn ze als eerste begonnen met graanteelt. En daar pakten ze broden van, of maakten ze pap van, maar dus ook bier.
En hoe werkte dat die productie dan? Hoe pakten ze dat aan?
Ja, dat, als we dat precies wisten, dat zou mooi zijn. Want er zijn verschillende theorieën over. Er was een theorie ook dat ze bijvoorbeeld eerst een soort half af broden maakten. En van die broden, dat ze die weer nat maakten. En dat als een soort mout gebruikten voor bier. Nou, die theorie blijkt eigenlijk niet te kloppen. Dus het basisprincipe van bier is dat je graan nat maakt. Dan gaat het wat ontkiemen. En dan ontstaan er ook enzymen die het zetmeel van het graan omzetten in suikers. En die suikers heb je nodig. Want als suikers gaan vergisten, dan krijg je daar alcohol van. En zo krijg je bier uit graan. Dat is eigenlijk die stappen, dat proces. Ja, dus ergens in die tijd, lang, lang geleden, ja, moeten mensen dat ontdekt hebben van, hey, als graan nat is en dan gaat het wat ontkiemen, dan wordt het zetmeel zoet. Hè? Als je dan zo'n graankorrel doorbijt of zo, dan proeft het zoetig. Wat ook wel nog met havermoutpap of zo, hè? Dan kun je het ook wel ervaren. En dat, ja, dat is de basis geweest. Dus we weten niet van wie heeft bier uitgevonden. Ja, geen idee, maar zo moet zo'n proces ergens zijn ontstaan.
En uit Mesopotamië is dat geëxporteerd? Of denk je dat het gewoon op meerdere plekken tegelijkertijd is uitgevonden? Zo ook piramideachtige vormen en het wiel waarschijnlijk.
Ja, precies, gaandeweg. Ja. En we weten dat dat zowel in Egypte was als in Mesopotamië, dus Irak en Syrië. En daar waren ook wel verschillen tussen. Hoewel ze volgens mij het allemaal wel al maakten van gerst en emmertarwe. Dat is een soort oertarwe soort. Dat wel, maar ze hadden ook wel verschillende gewoonten. Dus bepaalde Syrische gewoonten, bijvoorbeeld het bier drinken met een enorm lang drinkriet uit een amfoor. Dat is typisch iets van Syrië, Irak. En dat deden ze in Egypte anders. Nou, dat zijn dan wat van die verschillen. Maar het hele die graanteelt en wat je ervan kan maken, die is inderdaad in de loop van de tijd ook naar Europa verschoven. Dus vanaf zo'n 5000 voor de jaartelling kan het ook, zeg maar, in de omgeving van Nederland al gebeurd zijn. Tenminste, we weten, toen gingen mensen van graan ook leven, naast het jagen en verzamelen. En mogelijk hebben ze toen ook al bier gemaakt. Maar dat kunnen we eigenlijk niet goed bewijzen.
Mm. En als ik aan de klassieke oudheid denk, moet ik even met grote aanhalingstekens zeggen. Maar laten we zeggen, de Grieken en de Romeinen, daar werd geen bier gedronken, toch? Dat was wijn.
Ja, dat klopt. Ja. Dus de Griekse cultuur en daarna ook de Romeinse cultuur waren echt wijnculturen. Maar ze kenden het bier wel. Hè? Al was het maar omdat het ook wel uit Egypte, daar haalden ze ook graan, hè, de Grieken. En die kenden daar ook daarom het bier dat ze in Egypte dronken. En er moet ook Grieken zijn geweest die bier hebben gedronken. Maar als je een echte Griek wilde zijn, hè, meer de elite of laten zien van ik ben een Griekse burger, ja, dan moest je toch wel wijn gaan drinken en olijven eten. Maar het Griekse woord voor bier is zitos bijvoorbeeld. In Vlaanderen is dat ook nog wel een bekend naam. Naam van een tijdschrift en een bieropleiding. Dus dat begrip komt nog wel terug. Dus ze kenden het wel, maar ze keken er, zeg maar, wat op neer.
En in onze beeldvorming van hoe bier nu verkocht wordt, wordt vaak teruggegrepen naar de middeleeuwen. Niet naar de Egyptenaren of naar zitos. Waarom denk je dat dat is? Was bier in de middeleeuwen boom in? Veel meer dan daarvoor?
Ja. Ja. Kijk, de Romeinen hebben eigenlijk de wijnteelt of het drinken van wijn ook naar Noord-Europa gebracht, hè, met hun veroveringen mee. En in teksten die daar nog van bekend zijn, van Julius Caesar bijvoorbeeld, maar ook van Augustus, daar staat, en wat andere schrijvers, daar staat ook in van dat de Germanen en de Kelten bier dronken. Of dat die eigenlijk een dat woord gebruikt dan nog niet eens, maar een alcoholische drank gemaakt uit graan. Zo wordt het dan omschreven. En de Romeinen vonden het echt smerig. Het wordt ook wel als de geur van bokkenpis of zo omschreven.
Oh, ja.
Totaal denigrerend. Echt een barbare drank. Zeg maar. Ja. Maar goed, daaruit weten we dat dus die Germaanse en Keltische volken bier als hun volksdrank hadden. En uiteindelijk toen het Romeinse Rijk is verdwenen, ja, hebben die Germaanse rijken en koningen Europa overgenomen. Qua bestuur. En ook daarmee de biercultuur. Dus dat is wel typisch. In ieder geval voor Noord-Europa, maar ook in Zuid-Europa. Ook in Spanje. De Keltische volk die in Spanje leefden toen ze door Romeinen werden veroverd. Die brouwden ook bier en dronken ook bier. Dus het was echt de volksdrank van alle bewoners van Europa, zou je kunnen zeggen. Zeker in het noorden.
Grappig. En dan komen we nu denk ik bij de monniken. Die ik toch wel... Ja. Hoezo hebben die iets met bier te maken? Daar gaan we het nu even over hebben. Eerst maar eens naar een liedje luisteren. Dit is Joop Fischer met De Monniken.
Daar woonden twee monniken, Hans en Joop, in een klooster op een heuvel. Ze sleten hun tijd en dat was een hoop, met sigaren, wijn en gekeuvel. Ze kletsten over Jeruzalem en loofden de Heer met psalmen. En zo kon je Hans eerst en Joop's tweede stem in de omtrek horen galmen. Of ze gingen naar het dorp beneden om daar de Heer te loven. En dan stemden ze op de KVP en dan gingen ze weer naar boven. Er klopte daar een meisje aan, dat hebben ze opgenomen. Want ze miste bij het zingen een goede sopraan, daar ze zelf niet zo hoog konden komen. Zij waste hun kleren het witgoed en bont, zij maakte hen nieuwe sandalen. In het klooster ging de wijnfles rond en in het dorp de roddelverhalen. Het meisje begreep dit en is weggegaan aan afscheid met veel tranen. Joop gaf haar een hand wat hij nooit had gedaan, een Hans voor de reis tot bananen. En s'avonds zongen ze in duet een lied dat sneed door je mergen. Het meisje hoorde dat nog net en antwoordde over de bergen. Maar toen kwam er een man uit het dorp op de fiets en sprak, zo kunnen we het niet laten. Dat meisje moet terug, anders hebben we niets er beneden om over te praten. En nu zingen ze weer met z'n drieën in koor en wast ze weer hun kleren. En ze krijgen er zelfs subsidie voor, want Gods kinderen zijn rare peren.
Ja, de monniken in het klooster ging de wijnfles rond in het dorp de roddelverhalen. Joop Fischer. Leendert, monniken, mensen die eigenlijk dus uit Rome, zeker als je het over hebt, als je het hebt over de katholieke monniken, een stad waar dus van oudsher liever wijn en olijven gedronken werd dan met bier, komen opeens op de flesjes, laten we zeggen 2000 jaar later, als authentieke bierbrouwers. Wat hadden zij in de middeleeuwen dan met bier te maken?
Ja, dat lijkt inderdaad dan onlogisch. Hè? Vanuit Zuid-Europa is christendom en de hele kloosterbeweging ook naar het noorden gegaan. Hè? Met de missionarissen als Bonifatius en Willibrord is die hier ook bij de Friezen terechtgekomen. Maar eigenlijk vanuit een wijncultuur. Ja, en in de 6e eeuw is er een kloosterregel ontworpen door Benedictus van Nursia. Voor Benedictijner kloosters. En die is eigenlijk later algemeen geworden in heel Europa. En daarin werd omschreven, hè, een soort leefreglement, een kloosterregel, leefregel. Dat monniken recht hadden op een halve pint wijn per dag. En dan ook een pond brood. En daar stond nog meer bij. Het was niet alleen maar dat natuurlijk. En toen dat zich verspreidde naar Noord-Europa, ja, daar botste het met wat de Keltische en Germaanse cultuur eigenlijk gewend was. Van ja, leuk die wijn, maar we zijn eigenlijk bierdrinkers. Dus nieuw intreden de monniken of nonnen, ja, die kwamen eigenlijk uit de laag waar vooral bier gedronken werd. Dus ze hebben uiteindelijk die leefregel aangepast. Hè. In 816 is er een synode geweest van allerlei bisschoppen in Aken, in de tijd van Karel de Grote. En toen hebben ze besloten van ja, we moeten die regel aanpassen voor wat men in Noord-Europa gewend is. Voortaan mogen ze in plaats van een halve pint wijn een hele pint bier drinken per dag. En zo is dat eigenlijk ontstaan, hè, die combinatie van. Het voordeel was trouwens ook dat ze dat bier gewoon in klooster zelf of de omgeving konden produceren. Bij wijn is dat natuurlijk moeilijk in Noord-Europa. Moest altijd worden geïmporteerd. Dus dat was een groot voordeel. En toen is het eigenlijk begonnen, die combinatie van kloosters en bierbrouwen. Dat mocht toen en dat werd toen dus ook gedaan. En dat is misschien de oudst bekende traditie, zeg maar. Dat er voor grotere groepen met een grote brouwketel werd gebrouwen. En zo van ja, de techniek van dat kloosterbier en zo gaat dus helemaal terug naar de vroege middeleeuwen, hè, 7e, 8e, 9e eeuw. Maar dat is een beetje geleut. Of deels komt dat omdat überhaupt de bronnen van voor het jaar 1000, die we hebben, de archiefbronnen, zeg maar, de teksten, ja, die zijn eigenlijk vooral overgeleverd door de abdijen, hè, de kloosters, omdat het monniken waren die vaardig genoeg waren om te kunnen schrijven. Dus die hebben bronnen nagelaten. Van buiten de kloosters, heel Europa stond vol met allerlei dorpen, waar ook bier werd gebrouwen. Alleen die mensen schreven dat niet op. Ja. Dus dat weten we niet meer. Dus dan moeten we wat indirect herleiden van ja, maar ook buiten die kloosters werd ook bier gebrouwen. Ja, aan het hof van Karel de Grote en zo, dus op allerlei adellijke paleisjes. Maar ook in dorpen. Er zijn teksten van Karel de Grote met verordeningen van hoe dorpen georganiseerd moeten zijn, ook qua granen en fruit wat er verbouwd moet worden. En er staat dan ook van ja, als ik langs die dorpen trek met mijn hofhouding, moeten er ook meeste brouwers uit die dorpen naar mijn onderkomen komen om voor ons bier te brouwen. Dus we weten, ja, dat gebeurt ook dus ook buiten de kloosters.
Klaus, sorry mama, geen gang.
Nee, de één ding, wat zo gek is aan het hele verhaal, is het hele beeld dat we hebben van kloosters, is dat het een soort plek is bij uitstek waar mensen zich onttrekken aan wereldse geneugten als drank en ander tijdsverdrijf. Maar dat maakt het zo raar. Maar klopt dat beeld dan wel? Of werden die monniken ook dronken? Of dat juist niet? Hoe zit dat?
Nou, ik vermoed het niet. Hoewel dronkenschap naar mijn oordeel in de hele middeleeuwen veelvuldig voorgekomen moet zijn, zou ik juist de kloosters als plaatsen aanduiden waar dat het minst gebeurd zou zijn. Kijk, kloosters die monniken en nonnen moet je in principe serieus nemen waarom ze geestelijke worden. En een ascetisch leven leiden. Een ascetisch leven betekent dat je juist moet onthechten, hè, en zo min mogelijk consumeren, zo min mogelijk slaap, zo min mogelijk relaties, of zelfs helemaal niet. Dus als ze bier drinken en überhaupt met eten en drinken, dat moet dat altijd matig. Volgens die regel van Benedictus matig, dat is eigenlijk al best wel luxe. Er waren ook hele strenge orden die moest minder dan matig zijn. Dus niet zoveel bier. En bier dat je drinkt, dat moest slap bier zijn in principe. Want ja, je dronken drinken of gulzigheid, hè, gula, dat is een van de hoofdzonden, hè, de doodzonden. Dus dat kon gewoon niet. Dus dronkenschap binnen de kloosters is niet heel waarschijnlijk. Het is wel zo dat ze bij bepaalde feestdagen, en bijvoorbeeld ook in de notabene in de vastentijd, werd er wel wat zwaarder bier gedronken. Meer als compensatie voor de calorieën, zeg maar, die je toch nodig hebt. Dus ze kenden het wel, zwaardere bieren, maar dat was bepaald niet hun inslag.
En waren zij dan heel goed in brouwen of zoiets? Zeg maar, je hebt het over
dat is het plaatje, inderdaad.
Ja, je hebt het over die bias gehad. Dat is goed, zij hadden toevallig de pen vast. Dus daarom lijkt het nu alsof zij altijd bezig waren met bier. Maar deden ze dat überhaupt zelf?
Ja, je leest het inderdaad in boeken. Hè, van die techniek van het bierbrouwen is overgeleverd door de monniken, notabene. Mm-hmm. Maar wat we weten uit middeleeuwse bronnen, en met name iets later, of tussen 1000 en 1500, dat ze helemaal niet dat bier zelf brouwden. De monniken waren veel te druk met andere dingen. Hè. Die moesten teksten kopiëren en bijbels bestuderen, bijbelboeken, maar ook heilige levens en dergelijke.
Die hadden monnikenwerk te doen.
Die hadden monnikenwerk te doen, precies. Dus in de tuin werken en zo, en de keuken enzovoort, daar hadden ze hun personeel voor. Dus dat betrokken ze uit de omliggende dorpen. Dus zoals ook in het lied was te horen zojuist, de mensen kwamen uit de dorpen om hun brood te bakken en hun bier te brouwen. Dus die kennis die kwam juist van buiten. Hè? Dus het was niet van, die kennis die hebben ze al eeuwenlang bewaard, een geheime recept en zo, mm-hmm, binnen die abdij. En zo verspreidt zich dat nu. Nu mogen wij daar ook van genieten. Nou, het was eerder andersom. Zij genoten van de kennis en brouwvaardigheid die buiten het klooster was. En die mensen haalden ze binnen om op het terrein bier te brouwen voor de monniken. Zo lagen de verhoudingen.
De mensen kwamen gewoon uit het dorp om voor de monniken te brouwen.
Ja, elke abdij had behoorlijk wat lekend personeel om schoon te maken inderdaad. En de tuin te onderhouden. Het vee, hè, dat moet ook gemolken worden en alles. Ze hadden landerijen, er moet op de velden worden gewerkt. En daar hadden ze personeel voor dat ze uit het dorp haalden. En ook boeren die allerlei verplichtingen hadden. Hè, horige verplichtingen naar de abdijen. Dus die moesten zoveel tijd werken op het land van de abdij. Maar dus ook textiel weven. En inderdaad brood bakken of bier brouwen. Ja, ze kregen dat geleverd.
En dan even mijn favoriete onderdeel. Elke keer als ik met Momo in een aflevering zit, dan wordt er wel een of andere mythe uit de middeleeuwen uit mijn hoofd gemapt. Volgens mij heb ik er een. Leendert, dronken de mensen in de middeleeuwen bier omdat het water zo vies was?
Oh, dat wilde ik ook al vragen.
Ja, oké, mooi.
Ja. Ja, dat is inderdaad ook een verhaal dat je overal hoort. Hè? Net als monniken en bier. Ja. Niet. Dat was niet de reden waarom ze dat dronken.
Ze dronken het wel veel, toch? Veel
ja,
meer dan zeker.
Ja, nee, dat klopt. Dus in de middeleeuwen werd er vooral... bier was echt de volksdrank. Er was dus ook wijn, hè, vanaf de Romeinse tijd. Maar dat was echt duur. In Midden-Nederland, hier ook in Amsterdam, 6 tot 12 keer duurder dan bier. Dus de elite wilde zich onderscheiden door bier te drinken. Dus als je het kon betalen, dan kon je daar je status mee aantonen. Maar voor de rest was er eigenlijk niks.
Wijn te drinken.
Zei ik bier?
Nee, ja,
sorry. Oh ja, nee, wijn. Klopt. Ja. Dank voor de correctie. En verder waren er niet veel andere. Want cider had je bijvoorbeeld wel in Engeland. Normandië is dat bekend geworden. In lage landen nauwelijks. Wel mede, ook een alcoholische honingdrank. Maar die was ook vrij duur. Eigenlijk ongeveer even duur als wijn. Ja, verder was er niks. Ja, water en bier. Dus dronk men bier.
Want water, dat zet je je gasten niet voor.
Nee, precies. Aan water kan je dus helemaal geen status ontlenen. Dieren drinken ook water, dus dat is niks. Bier is voedzamer. Het is van granen gemaakt. Je krijgt er een lichte roes van. Nou, van water niet. Dus vooral die calorieën en de voedzaamheid. Maar ook het geeft status. Het is gezelliger. Dus liever, ja, als je het even kon betalen, dan dronk je bier. Beter nog heel slap bier dan water.
Beetje net zoals nu.
In principe wel, ja. Maar het water, dat moet er dan aan toevoegen. Daar was op zich niks mis mee. Hè? Dus dat dat overal vervuild was, dat is gewoon ladikoek.
Ja.
Op sommige plaatsen was het enorm vervuild. Hè? Daar waar de leerlooierijen in de stad zaten, of textielververs. Maar ik heb al ontdekt, met het onderzoek in Amersfoort bijvoorbeeld, maar inmiddels weten we dat dat bijna in elke stad gold, dat het stadsbestuur duidelijk aanwees van bij die bepaalde grachten, daar mag je je textiel spoelen of je afval dumpen of de leerlooiers ook hun huiden spoelen. Dat is smerig. Er is altijd stroomafwaarts, hè, als het water zo'n beetje de stad uitgaat. Maar daar waar de bierbrouwers zitten of waar mensen water uit de grachten halen voor eigen gebruik, dat moet gewoon schoon blijven. Dus geen afval, je mocht er geen varkenskotten langs het water bouwen, geen toiletten. Daar werd streng op gewaakt. Hmm. En dat water, dat was dus ook nog nauwelijks vervuild.
Waar komt dat idee nou vandaan? Dat de middeleeuwen allemaal dode karkassen in het water lagen en zo?
Ja, ik ben een keer op het archief ook mijn vrouw tegengekomen. Die had inderdaad, hier, was een tekst uit de 17e eeuw. Dat was overigens ook in Amersfoort. Ja, dat dreef een karkas, geloof ik, van een koe in het water en zo. Dus zie je wel dat het water smerig was. Ik zei, ja, maar hoe komt dat in die notulen van het stadsbestuur? Omdat dat nogal een uitzonderlijke, dramatische situatie was waar ze wat mee moesten. Normaal was dat vooral niet zo. Hoe is dat verhaal ontstaan? Dat is eigenlijk een goeie. Ik denk, als je wilt, daar kun je volgens mij wel op promoveren. We moeten daar nog onderzoek naar doen.
Mag ik een theorie?
Globaal is daar wel een theorie over. Ik heb het idee dat dat in de 19e eeuw is ontstaan. In de 19e eeuw was de eerste helft van die eeuw. Was Nederland echt enorm verarmd. Hè? Als je afbeeldingen ziet, ook pentekeningen over hoe Amsterdamse grachten er toen uitzagen. Dat was echt bagger. Er was veel armoede. Hè? Dus er was gewoon geen luxe meer om op regels te letten. Zeg maar. Dus
dit was de 19e eeuw.
De 19e eeuw. En de tweede helft van de 19e eeuw is de waterleiding. Hè? Daar waren trouwens ook cholera-epidemieën geweest. Die samenhingen met watergebruik. Dus toen hebben ze later in de eeuw waterleiding aangelegd. En riolering aangelegd. En kreeg je dus een heel ander en modern systeem. En is toch het beeld geschapen van, ja, want dat oude systeem dat we al vanaf de middeleeuwen hadden, dat deugde niet meer. En dan kreeg je epidemieën van enzovoort. Dus toen is er een heel zwart-wit beeld gekomen over het zuiver zijn van water in alle eeuwen daarvoor. Dat heb je soms, hè? Ook na de Tweede Wereldoorlog. Duitsers waren slecht, geallieerden waren goed. Ja, na de oorlog was dat beeld zo. Voor de oorlog was het een totaal ander beeld. En dat is hierbij ook wel te vergelijken.
Dus dat we zo in onszelf van onszelf overtuigd zijn van, we gaan nu de goede kant op.
Ja, wij zijn modern.
Wij zijn modern. Dan zou het hiervoor al allemaal helemaal niks geweest zijn.
Dat was helemaal niks en barbaars. En inderdaad, dat was voor de eerste helft van de 19e eeuw ook aantoonbaar. Hè, dat het toen was het echt vervuild. Ik denk dat het toen onverantwoord was om water uit de gracht te drinken. Hoewel ze dat in Utrecht tot de jaren 1860, de arme mensen dronken gewoon echt water uit de gracht. Ja. Toch wel.
Momo?
Ja. Nee, ja, ik wil eigenlijk een belletje bij dit programma voor iedere keer dat een historische onwaarheid uit de 19e eeuw komt.
Dat lijkt me ook.
Alles bij elkaar verzonnen.
Lijkt me heel goed idee. Emmerans, heb jij ondertussen al een vraag?
Ja, en dat sluit misschien, ik weet niet of het helemaal aansluit bij dat sommige dingen niet terug te leiden zijn naar een soort essentie of authentiek iets, maar dat er meerdere plekken dingen ontstaan zijn en misschien niet helemaal waar zijn. Maar deze vraag, hier loop ik al heel lang mee en ik google het gewoon niet. Ik weet niet zo goed waarom. Ik weet trouwens niet of het... Nou ja, wat is het verschil tussen wit bier en Weizen? Omdat ik het idee heb dat er altijd een soort... Dat ik denk, ja, is het niet gewoon hetzelfde? Of heeft het dan ook weer te maken met de plekken waar het vandaan komt? Kan er überhaupt iets gezegd worden over of het iets met elkaar te maken heeft of helemaal niks?
Ja, het heeft zeker een hoop met elkaar te maken. En het is een hele goede vraag, omdat je bent niet de enige die met die vraag loopt. En tegenwoordig worden die twee ook enorm door elkaar gebruikt, alsof het dus een beetje hetzelfde is.
Ja.
Weissbier of Weizenbier. Historisch gezien waren het twee verschillende dingen, maar die zijn de loop der tijd echt ook elkaar enorm gaan overlappen. Dus vandaar de verwarring. Dat is net als met porter en stout. Dat is in principe ook hetzelfde geweest, min of meer. En dat wordt nu ook helemaal door elkaar gebruikt. Weissbier sloeg oorspronkelijk op de kleur. Dus gewoon een heel lichte kleur. Wij zouden zeggen blond. En er zijn bieren, bijvoorbeeld ook in de middeleeuwen had je een Nederlandse biersoort. Dat heette kuitbier. Dat wordt nu weer, daar ben ik dan heel blij om, door een aantal brouwerijen op de markt gebracht.
Kuitbier?
Kuitbier. Bijvoorbeeld de Naakte Brouwers in Amstelveen heeft ook de Elster. Dat is een middeleeuws kuitbier. Dat is een blond bier. En in ook Duitsstalige bronnen wordt dat dan als Weissbier omschreven. Omdat het gewoon een blonde, een lichte kleur heeft. Hè? Naar wit, naar Weiss neigend. Daarnaast heb je Weizenbier. En Weizen is de Duitse term voor tarwe.
Ah.
En ook trouwens het middeleeuwse woord wijd, ja. Wijten. Dat boekwijd. Boekwijd, daar zit het ook nog in. Dat is de middel-Nederlandse naam voor tarwe. Dus daar duid je een tarwebier mee aan. Maar tarwebieren zijn vaak ook blank van kleur of bleek van kleur. Dus ook wijs. Dus een Weizenbier is vaak ook wijs van kleur. Dus vandaar die overlap. Maar het gaat niet helemaal op, want in de middeleeuwen waren er dus ook, ik noemde dat kuitbier. En daar zat maar een klein beetje tarwe in. Dat was vooral van haver gemaakt en een beetje gerst. Dus je kon dus zeg maar haverbier of gerstbier van lichte kleur hebben. Dat heette dan Weissbier. Maar dat was dus geen Weizen, want er zat geen of maar heel weinig tarwe in.
Ah.
Dus vanouds was er dus verschil. Maar in de loop van de tijd, omdat tarwebieren vaak ook bleek van kleur zijn. Tarwe werd niet zo geroosterd. Het kan wel hebben, donkelweizen. Ik heb dat al genoemd. Ik vind dat heel erg lekker. Dus het kan wel met tarwe, maar het is niet zo gebruikelijk. Vaak zijn het lichtgekleurde bieren, blonde bieren. En kun je ze dus ook wijs noemen.
Maar wordt er niet op gehandhaafd of zo?
Iemand moet iets doen.
Ah, ja.
Grijp in. Hou het duidelijk. Nou, dat is sowieso trouwens hoor. Als je bij bierbrouwers duidelijk van een bierbrouwer hou je bij je stijl. Dat willen ze niet. Die willen liefst voor alles mengen en experimenteren. Dus we hebben wel eens over kuitbier gesproken. Het is inmiddels al een jaar of 10 geleden hebben we een kuitbierwedstrijd gehouden waar brouwers op in konden schrijven. Dat hebben we een stuk of 25 brouwers in Nederland gedaan. En toen hadden we daar richtlijnen voor gegeven om een beetje authentiek bij die middeleeuwse receptuur te blijven. Nou, dat was dus al heel moeilijk. Ze vonden, je moet ons niet in de keurslijf dienen. En dat maken we zelf wel uit wat voor gist we erbij doen of wat voor hopsoort. Mm. Dus brouwers houden ook niet zo van een strak keurslijf. Dus niet zo verwonderlijk dat bepaalde stijlen volledig door elkaar geraken op den duur.
Die namen komen een beetje na de daad, zeg maar.
Ja,
precies.
Precies. Maar dat zie je wel meer hoor, dat bepaalde bierstijlen ook soms zelfs helemaal van kleur veranderen. Dat het oorspronkelijk een blond bier was. En 100 jaar later zie je in de bronnen dat het gewoon dat bruin of donkerbruin. Wij bevelen aan bruin prinsessenbier, terwijl dat misschien als een blond bier begonnen is. Nou, om maar even een voorbeeld te noemen.
En dit is dus nog maar heel kort zo, toch? Want je noemde net de jaren 80 aan het begin van deze aflevering. Daarvoor was bier pils en pils bier. Weet jij waar deze herinteresse in oude bieren, je noemde net al Amerika, vandaan komt naast dat het uit Amerika komt, zeg maar. Was er in de middeleeuwen dan ook al zo'n experimentatiedrang?
Ja, er zijn een paar van die keerpunten, in ieder geval een stuk of 3 denk ik, te noemen in de biergeschiedenis. Als je het zo even tussendoor trouwens, want pils, eigenlijk is pils speciaal bier. Hè? Pils is uitgevonden in Tsjechië in 1842. Daar is een bepaalde techniek voor nodig ook, heb je lage temperaturen voor nodig.
In de stad?
Ja, ook nog.
Pilsen?
Ja, yes. Dat klopt. Leuk. In de stad Pilsen, ja, bij de burgerbrouwerij die daar stond en nog steeds staat. Dus dat was eigenlijk een hele moderne uitvinding. 1842 noemen we al de moderne tijd.
Oh.
En uiteindelijk heeft die bierstijl is gaan overheersen in Europa. En heeft heel veel concurrentie weggeveegd. Maar het is eigenlijk een hele jonge soort. Hè? Alle andere bierstijlen die we inmiddels weer kennen. Zoals pale ale en stout en noem het maar op. En ook dubbel. Die waren al veel ouder. Dus pils is eigenlijk zou je pils speciaal bier moeten noemen.
Wat?
En de rest is eigenlijk gewoon, ja, verschillende.
Ik dacht dat ze in de middeleeuwen dus de hele tijd pils gaan drinken.
Nee.
Klopt weer eens niet.
Ik had er nog nooit van gehoord.
Is het dan zo, is het dan pils? Sorry.
Nou, wat ik me dan afvraag. Er zijn zoveel merken die pils verkopen.
Ja.
Als het eigenlijk een hele specifieke plek is waar dat is ontstaan. En hoe kan het dan dat mensen wel die naam gebruiken?
Ja, nou, dat vinden ze in Pilsen dus ook heel jammer. Dat ze te laat hebben ingegrepen, over ingrijpen gesproken. Ja. Om dat te claimen, zeg maar, en daar een patent op te zetten. Dat hebben ze op een gegeven moment wel geprobeerd. Maar inmiddels werd het toen al door andere brouwerijen en ook in andere landen al gemaakt. Dus ze waren een jaar of 15 of 20 te laat met ingrijpen. Dus uiteindelijk is dat niet gelukt.
Ah.
En was dus wereldwijd. Nou, je zit dan in de latere 19e eeuw, toen ook de spoorwegen en stoomboten en zo waren uitgevonden. En die bierstijl pils heeft toen eigenlijk de hele wereld veroverd, ook naar China en Japan. Overal op de wereld werd pils gebrouwen. Dus dat is gewoon de meest succesvolle biersoort.
Waarom is dat?
Is het makkelijk op te schalen? Is het
ja,
zo?
Precies. Ja, waarom? Hoezo pils?
Gewoon lekker.
Ja, het was toen dus een nieuwe uitvinding. We hadden het net al over de armoede in de 19e eeuw. Hè? Dus dat het water vervuild was en zo. En veel armoede in Europa was. En die traditionele biersoorten die stonden toen echt in een heel negatief daglicht. Want de kwaliteit van de bieren, van verschillende bieren die er tot die tijd werden gemaakt, was behoorlijk slecht. Rond 1850. En toen waren ze blij dat die pils was uitgevonden. Want die was helder en die zag er mooi uit. En die was lang houdbaar. En door die brouwtechnieken kon je het ook heel lang bewaren. Terwijl je eigenlijk relatief minder grondstoffen nodig had. Dus het kwam als een heel luxe herenbier hier op de markt ook in Nederland. Vanaf 1850 ongeveer. En was het ook duur. Maar daarna, ja, iedereen wilde dan pils. Want pils, ja, dat was gewoon hot. Mm-hmm. Die wilde je hebben. Daar kon hij mee onderscheiden. Nou, en dat is op een gegeven moment, ook door Heineken onder andere, is dat ook steeds goedkoper geworden. Dus steeds grotere delen van de bevolking konden dat bier kopen. Ja, dat ging je nou ook gelijk doen. Dus op een gegeven moment dronk iedereen pils. En die anderen hebben ze allemaal in de prullenbak gedaan. Want ja, die waren immers toch slecht. En dat wilde men niet meer. Het was ouderwets en behoudend. Voor boomers, zeg maar.
Ja. Wat grappig. Want ik beschouw pils echt als een soort het basisbiertje.
Ja.
En als ik daar dan, als ik zin heb om iets anders te drinken of daarvan af te wijken of zo, dan drink ik speciaal bier.
Ja,
ja. Nee, dus terugkomend op jouw vraag. Dus in de 19e eeuw vond een bierrevolutie plaats die we de pilsrevolutie kunnen noemen. Dus met nieuwe brouwtechnieken ook, met lage temperaturen van vergisting, ondergisting wordt het wel genoemd. Dat is eigenlijk de tweede bierrevolutie. De eerste die vond plaats zo rond het jaar 1300. Want toen werd er voor het eerst hop gebruikt om bier te kruiden en houdbaar te maken. Voor het jaar 1300 gebruikten ze daar andere kruiden voor. Kenden ze hop al wel. Werd ook wel wat voor bier gebruikt, weten we inmiddels, zelfs voor het jaar 1000. Maar toen werd het, zeg maar, algemeen gebruik. En met name door commerciële brouwerijen. En dat is nog steeds zo. Dus zonder hop mag bier volgens de warenwet geen bier heten. Dus je zou kunnen zeggen dat was de eerste bierrevolutie. De tweede was dan van de pils in de 19e eeuw. En ja, je zou kunnen discussiëren over, hè, beleven we nu een derde bierrevolutie, hè, met al dat craft bier dat op de markt komt en met die enorme diversiteit, zoveel meer bierbrouwers, noem maar op.
Oké, we hebben een hele mengelmoes aan verhalen over bier. Even terug naar mijn monniken en de middeleeuwen. Want je vertelde net dus dat de monniken eigenlijk helemaal niet zo bijzonder goed waren in bierbrouwen. Sterker nog, dat ze daar mensen uit het dorp voor gebruikten.
Ja.
Maar fast forward naar de moderne tijd. Ik heb hier een biertje voor me staan van Trappist West Vleteren van de Sint Sixtus Abdij in België.
Ja.
Dit is een Trappistenbier. En dat wil zeggen, als ik het goed begrepen heb, dat dit in de buurt van, of onder supervisie, of zelfs door het monniken zelf gebrouwen is. Terwijl dus in de middeleeuwen deden die mensen dat helemaal niet.
Nee.
Waar komt dat nou weer vandaan?
Ja, dus ze willen. Nou, er is gewoon hele slimme PR gemaakt, hè, of marketing van de bierverkoop van abdijen. Je hebt veel meer abdijbieren dan trappistenbieren. Trappisten, dat moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Die heb je net al genoemd. Hè, dus op het kloosterterrein gemaakt of net daarbij onder supervisie van de monniken. Nu helpen ze deels ook mee met het brouwen ervan, zeg maar. Maar dat hoeft niet per se. En historisch gezien deed ze dat überhaupt niet. Hè. Dus was er wel een, zeg maar, de keldermeester die over de voorraden ging, die wel supervisie over de bierproductie zal hebben gehad. Maar in principe lieten ze dat dus door dorpelingen maken. Maar het idee van dat is nog steeds een soort middeleeuwse traditie, dat is eigenlijk onzin. Want sowieso in Nederland zijn rond 1580 alle abdijen en kloosters afgebroken, hè, door de protestantisering, zeg maar. De reformatie die plaatsvond, moesten alle kloosters dicht. Dus toen was in Nederland de hele traditie verdwenen. Op een enkel klooster in Limburg en Brabant na. In België heeft dat wat langer kunnen bestaan. Maar ook in de tijd van Napoleon en de Franse Revolutie ging ook daar de kloosters dicht. Dus er is al helemaal geen traditie van de huidige kloosters teruggaand op de middeleeuwen. De kloosters die er ook nu nog in België zijn, hè, die gekoppeld worden aan abdijbier en trappisten, die zijn eigenlijk allemaal uit de 19e eeuw. Dus ook West Vleteren is in de jaren 1830 opgericht als een nieuw klooster. In West Vleteren weten we helemaal niks van de middeleeuwen. Dan bestond het hele klooster nog niet.
Domme.
Ja, dus, ja. Maar, ja, het zijn natuurlijk prachtige verhalen. Ja. Nog mooiere filmpjes, hè, over hoe ze dat allemaal deden. En ja, er is toch, zeker in de moderne tijden, een hang naar traditie. En toen ze het allemaal nog handmatig produceerden en wisten wat ze deden enzovoort. Nou ja, we hebben het net al gehoord. Ze wisten helemaal niet wat ze deden, want ze lieten dorpelingen doen. Ja. Maar die kloosters en abdijen die nu bestaan, ja, die zijn in principe niet middeleeuws. Of ze hebben op zijn minst ook in België een onderbreking gehad vanaf de Franse tijd. Laten we zeggen van, ik noem maar wat, van 1790 tot 1830 of zo zit er ook daar een gat in de geschiedenis. En moesten ze opnieuw worden opgericht of gesticht. Ja.
We grijpen terug naar historische wortels die er helemaal niet zijn.
Nee.
Dat is grappig. Mythes.
Marketing.
Hè? Marketing, ja. Nou, dan heb ik toch nog wat een paar vragen over, over de soorten trappistenbier. Want ik werk dus zelf in een speciaal biercafé. En als het de gast al duizelt, nou, dat, bij mij niet minder. Ik weet eigenlijk, ik werk er nu 3 jaar nog steeds heel weinig, merk valt me op, over wat voor soort bier er eigenlijk allemaal is. Als iemand aan mij vraagt, nou heb je trappistenbier? Dan moet ik eigenlijk 3 antwoorden geven. Jawel, ik heb namelijk een pater en een abt en een prior. Of de andere getallen 18 en 12. Allerlei verschillende soorten bier. En als je dan op de Wikipedia pagina's van die bieren gaat kijken. Dan zie je, ja, dat komt omdat de monniken zelf. Die drinken de laagste soort. En de hogere getallen, de abt en de 12. Die van 10-12% gaan, die worden verkocht aan mensen van buiten, zeg maar, drinken ze zelf niet. Waar komen die verschillende bierstijlen vandaan, als niet echt uit het klooster zelf?
Ja, nou sowieso wat we ook al uit middeleeuwse bronnen weten, maar ook van na de middeleeuwen. Dus daar loopt wel een lijn door tot de 18e en 19e eeuw, is dat ze wel verschillende zwaarten of soorten bier consumeerden binnen het klooster. Inderdaad, het gewone bier, dat werd ook wel conventsbier genoemd, dat was voor de monnik of de nonnen.
En dat was dus geen pils?
Dat is geen pils geweest, nee. Dat is traditionele bieren die dus eigenlijk vanaf, zolang de bierdienst teruggaat, kun je zeggen, er zijn altijd, laten we zeggen, blonde bieren en bruine bieren geweest. De Kelten, die hadden al blonde bieren, waar ook vaak wel tarwe in zat, dus daar begon de verwarring al met weissbier en weizenbier, zal ik maar zeggen. En daarnaast een bruin gerstebier. Dus bruine en blonde bieren zijn er altijd al geweest. En die Belgische bieren hebben nu dus ook weer die namen, hè, van blond. En het bruine is meer dan gereserveerd voor het dubbel. Of bruin bier, zoals dit ook heet volgens mij. Maar ze hadden altijd conventsbier. Dat was niet zo zwaar. Misschien 1% of 3-4%. Dat was voor de monnik en de nonnen. Ze hadden nog goedkoper bier. Wat ze in België nu tafelbier noemen, van 1% of 2%. Dat was voor personeel. Hè? Dus de bakker en de brouwer. En de timmerlieden die bezig waren bij de abdijgebouwen. En ook voor de passanten die langskwamen. Dus die kregen goedkope bagger, zou ik maar zeggen, aangeboden. En alleen voor speciale gelegenheden. Dus zoals met kerst en Pasen. Of voor hoogstaand bezoek. Voor hoge geestelijken die uit Rome of waar ook vandaan kwamen. Van het Vaticaan. Dan hadden ze zwaardere bieren. Die brouwden ze dan apart. Of lieten ze brouwen weer. Hè. Of ze kochten gewoon zwaardere bieren op de markt. Dus ze hadden altijd al wel verschil in zwaarder, minder zwaar of iets ertussenin. En dat onderscheid is blijven bestaan. Maar dat had je ook buiten de abdijen. Dus ja. ook in dorpen en steden had je dus verschillende kwaliteitsniveaus of zwaarten.
Ik blijf er intrappen. Ik blijf denken dat dit iets met monniken te maken heeft. Maar dat heeft het helemaal niet. Het is gewoon, iedereen deed dit en ja, monniken.
Ja. Dus ook in abdijen.
Ja, dus net zoals ik een net iets duurder flesje wijn zou kopen als mijn ouders op bezoek komen.
Ja.
Een belangrijke hoge pief komt langs. Dan zetten we even een sterk biertje neer.
Ja. Ah. En vaak kochten ze dat ook nog op de markt in, zou ik maar zeggen.
Toch bestaan er dus nu monniken. Dus in West-Vleteren, de Sint-Sixtus. En die van hun website. Daar staat: de monniken van West-Vleteren brouwen sinds 1839 om in eigen behoeften te voorzien.
Ja.
Zonder commerciële doelstelling en ter ondersteuning van mensen in nood. Personeelsleden en broeders staan samen in voor de productie van het bier. Waarom denk jij, je bent natuurlijk geen monnik, maar waarom denk jij dat zij dan toch voor deze, voor het brouwen gekozen hebben? Waarom zijn ze niet, wat kan je nog meer geld nemen? Waarom zijn er geen schoenmakers?
Nou, ik heb ook begrepen dat ze zijn begonnen met kaas.
Oh ja?
Verkoop.
Kaas, zo'n voorbeeld zocht ik.
Ja. En daarnaast ook bierbrouwen voor eigen behoeften. Ik kan me ook voorstellen dat die 19e eeuwse kloosters, die gewoon vanuit het niets weer moesten beginnen. Die middeleeuwsklooster die kregen van de adel ook vanuit testamenten zo allerlei stukken land en zo geschonken voor hun zielenheil. Dus die klooster waren, of die abdij waren heel rijk. de abdijen en kloosters die in de 19e eeuw weer zijn herbegonnen of überhaupt nieuw zijn opgericht, ja, die hadden niet zo'n uitgebreid grondbezit nog. Dus ik vermoed, het lijkt mij wel dat die monniken in die tijd, de 19e eeuw, wel zelf brood bakten en het vee gebruikten en verzorgden. En dus ook hun eigen bier brouwden. Dus ik denk dat dat verhaal van West-Vleteren heel goed kan kloppen. En ze gingen al vrij vanaf het begin, ja, om ook rond te kunnen komen. Nogmaals, ze hadden geen landerijen waar ze mee konden verdienen. Om graan te verkopen of wat ook. Dus ze moesten allemaal zelf rooien. Dus dan moet je wat gaan bijklussen. Zal ik maar zeggen, dingen gaan produceren en verkopen om geld te krijgen. En ze zijn begonnen met kaas. En op een gegeven moment hebben ze gedacht, nou ja, we brouwen ook bier voor onszelf. Nou, als we wat overproductie hebben in de goede jaren, kunnen we dat ook in de omgeving afzetten. En zo is dat balletje wat gaan rollen. Ja. Van, hey, daar kun je wat mee verdienen. Nou, laten we dat maar doen.
Het is best wel een interessant verhaal, toch? Specifiek West-Vleteren, dat is echt een soort mythisch bier geworden.
Ja.
Kan je er wat over vertellen?
Ja, door de productie te beperken. Dus in principe wilden ze het zo handhaven van, ja, we maken het eigenlijk voor onszelf. Maar soms is er wat overschot en dat kun je bij ons dan krijgen. Maar zo weet het bij consumenten in deze wereld. Hè, van iets wat limited edition heet het nu met reclametermen of marketingtermen. Als het moeilijk verkrijgbaar is, dan is het ook heel gewild. Dus vandaar dat er een enorme hang is gekomen van zo, als je West-Vleteren op de kop kunt tikken. Nou dan, dat is moeilijk te regelen. En dan kun je het, ja, dat is de laatste jaren gebeurd. Dan wordt het op marktplaatsen aangeboden. Dus iemand die een kratje West-Vleteren bier heeft op de kop getikt, die kan het op marktplaats aanbieden voor enorme bedragen. Die mensen er blijkbaar voor over hebben. En ik meen vorige zomer dat ze dus bij West-Vleteren op een vergadering hebben besloten van, ja, maar dat is niet de bedoeling, weet je wel. Daarom maken wij als geestelijken niet bier, zodat anderen dat tegen torenhoge prijzen kunnen verkopen. Laten we dan maar zorgen dat het breder wordt aangeboden en die prijzen gewoon normale consumentenprijzen blijven. Dus ik meen vanaf vorig jaar zomer dat het makkelijker verkrijgbaar wordt. Maar ik heb dat niet gecheckt. Ik weet niet of dat zo is. Maar dat is wel een beleidswijziging. Ja. Om maar te voorkomen dat mensen daaraan gaan verdienen.
Het is misschien wel goed om even te zeggen. Ook, want ik heb hier ooit 4 jaar geleden een Amerikaanse podcast notabene over geleerd. Over dit bier. In ieder geval voordien was de enige manier waarop je eraan kon komen. Om helemaal naar West-Vleteren te rijden. Ja. Bij de Franse grens. En dan mocht je dan 1 of 2 kratten maximaal per persoon.
Ja.
Meenemen.
Ja, zo gaat het dus nog in principe. Alleen, ja, kennelijk, ze zouden ook dus wat naar de tussenhandel, de groothandel gaan leveren. Maar of dat al draait, dat weet ik eigenlijk niet.
Ja, je kan het nu bij tussenhandelaren kopen voor iets van 5 of 6 euro per fles.
Ja.
Maar dat is inderdaad grappig. Vroeger had je dan moest je daarheen en dan moest je van telefonisch een afspraak maken en dan 3 uur in de rij staan. En dan stond daar een monnik, stond daar dan zuchtend, kermend, jouw bier alsjeblieft. En dan mocht je weer door.
Het is een soort McDrive, hè?
McDrive is het inderdaad. Ja. En er was 1 plek in de hele wereld waar ze wel commercieel dat bier mochten verkopen. En dat was in het café tegenover de abdij.
Ja, zo is het vaak ook begonnen trouwens, hoor. Ja. Dat er een herberg bij de abdij hoorde. Dat is bij andere abdijen ook wel. En daar kun je hun bier dus ook verkrijgen. En als dat dan heel goed loopt, dan kun je het misschien ook nog wel in andere plaatsen af gaan zetten.
Toch grappig. We hadden het net over dat, nou, blijkbaar die hele beeldvorming van een relatie tussen een geestelijke en het bierbrouwen, dat klopt niet helemaal.
Nee.
Maar
het is wel lekker.
Het klopt, maar maar het klopt wel. Want we hebben hier een abdij en dat zijn monniken en die brouwen bier. En dat doen zij beter dan andere mensen, veel beter. Want ze winnen allerlei prijzen. Ze staan op nummer 1 op een paar plekken. En ze hebben een hele speciale geestelijke manier van omgaan met hoe dat bier verkocht moet worden. Ja. Dus er is er dan achteraf, door zo'n historisch beeld, iets ingevuld. Zijn die historische, mythische wortels echt geworden?
Ja, nou ja, inderdaad, vanaf de jaren 1830, dus dat is nu 1,5 eeuw. Ja. Kijk, ik ben historicus, ik vind dat vrij jong en modern. Mm. Maar op zich is dat natuurlijk ook al een hele tijd. Dus dat heeft zichzelf bewezen. Dus dat verhaal klopt wel. Hè? Dus vanaf hun oprichting valt dat goed te onderbouwen. Alleen als je dan, maar dat geldt dan misschien niet voor West-Vleteren, maar voor andere aanbieders van abdijbier, daar kan ik daar zo ook nog wat over zeggen, dat die wel die link leggen van traditie en middeleeuwen. Hè? Dat ze dat al eeuwenlang doen ze dat en kunnen ze dat. En zij weten als de beste hoe dat moet. Ja, dat is natuurlijk flauwekul. Maar vanaf de abdijen die dat vanaf de 19e eeuw doen, ja, dat verhaal, dat is vrij authentiek. Alleen, daar kun je geen middeleeuwse veldslagen bij in beeld brengen. Zo. Dus dat, overigens, die naam van abdijbier, die is niet beschermd. Hè? Dus trappist wel, daar zijn regels aan verbonden. En een deel van de opbrengst moet ook naar goede doelen gaan. Dus dat heeft inderdaad iets geestelijks en iets verhevens.
Ja.
Maar er zijn ook heel veel abdijbieren. Die hebben helemaal niets met een abdij te maken. Ze zijn alleen maar zo genoemd. Ik heb zelf ook meegeholpen aan een abdijbier uit Utrecht. Omdat daar ooit een bepaalde plek een abdij had gestaan. Maar ja, verder is dat dus helemaal geen connectie. Dus dat is geen beschermde naam. Dus je kunt alles zeggen van, nou, dit is abdijbier. En dan denkt iedereen van, wow, dat is dus van die monniken. Nee, dat komt gewoon uit het commerciële, gewoon een broodje aap.
Jij staat eigenlijk in een moeilijke theesplitsing. Want je bent aan de ene kant ben je biersommelier. Dus je gaat mee met deze verhalen en je legt het uit. En aan de andere kant ben je historicus en ben je de hele tijd als broodje aap. Aan het,
en heel kritisch.
Heel kritisch, ja.
En dan is het jammer soms om heilige huisjes omver te halen.
Ja, ja.
Maar ik ben van mening van, ja, het authentieke verhaal is ook al mooi genoeg. En wat jij net eigenlijk omschrijft van West Vleteren, ja, vanaf de jaren 1830, dat is toch ook al oud. Hè? En die doen het wel zelf en die hebben wel naam gemaakt en winnen prijzen. Ja, zeker. Dus, maar dan kun je ze wel onderscheiden van die flauwekul abdijbieren, zeg maar. Waar het gewoon alleen maar iets van een abdij op een etiket staat. Want dat is een beetje onzinnig.
Het is 7:47. Ik denk dat we een mooie afsluiter voor onze neus hebben staan. Kijk even om me heen. Zouden jullie het leuk vinden om een klein bodempje van het West-Vleteren 12 bier hier op de radio te proeven? En dat jij er iets over vertelt, Leendert?
Ja, dat kan.
Dat kan een heel klein beetje, want het is natuurlijk, wat is het, 10% bier. Het is nog geen... Heb jij een opener, Momo?
Ik probeer het hiermee.
Oh, dat is gewoon gelukt. Zo.
Emmerans, wil je ook een glas?
Ja.
Moet je even hier komen?
Moeten we het even naar Emmerans brengen? Doe dat maar. Ja. Hier. Dat is deze voor Emmerans. Krijgt Emmerans een kleine lucht.
Ja, en 10% is veel, hè? Dus historisch gezien, of laat ik zeggen, natuurlijk gezien komt bier niet veel hoger dan een procent of 6, 7.
Dus dit is onnatuurlijk bier, is dit?
Nou, nee, door suikers toe te voegen, als nagisting, hè, de nagisting op fles staat er vaak ook op,
ja.
Dan kun je het alcoholpercentage nog een eind opschroeven. Maar dat is eigenlijk alleen maar door... Dat komt dan niet zozeer uit graan door gewoon suikers simpelweg toe te voegen. Dan kun je hoger komen.
Ah, dus er is weer, we hebben weer een soort mythe. Oké, grappig.
Ja, dat is natuurlijk heel Belgisch geworden. Hè? Ook omdat, net als in Nederland, de kwaliteit van de bieren in België aanvankelijk slecht waren. Hebben zij ervoor gekozen om ook na de wereldoorlogen, zeg maar, juist dat alcoholpercentage omhoog te drijven. Om te laten zien van ons bier is weer van goede kwaliteit.
Ja.
Dus dat is echt typisch Belgisch geworden. Bijvoorbeeld in tegenstelling tot Engeland. In Engeland heb je natuurlijk bieren van veel lagere alcoholpercentage. En de Belgen zijn daar heel populair mee geworden nu. Want Belgisch bier is zwaar bier. Maar ook dat is dus niet echt historisch, maar een keuze. En dat kan.
Ik begrijp het. Ik geef iedereen ondertussen een...
glazen zijn schoon, hoor.
Een klein bodempje. Ja, die zijn inderdaad schoon. Komen uit Momo's studentenhuis, dus die zijn sowieso schoon.
Ik heb ze allemaal nog een keer afgewassen.
Ik zie jou ruiken aan het bier, Leendert.
Ja.
Is dat...
Ja. Officieel moet je, als je bier gaat proeven, moet je kijken naar de kleur.
Ja.
En naar het schuim. Hè. In hoeverre is het doorzichtig en helder of troebel. En ik zie nu inderdaad, het is roodbruin bier. En dat, ik hou sowieso van die kleuren. Dus ik vind het amberkleurige bieren vind ik heel fijn.
We doen even mee. Oké. Okay. Ik hou hem ook omhoog tegen het licht.
En je hebt voor jezelf wel meer ingeschonken dan.
Oh, ja, maar ik heb niks te doen vandaag.
Maar met een mooie schuimkraag, toch?
Zo.
Een beetje moes.
Ja, we hebben nog meer.
Crèmekleurig schuim.
Proost, jongens.
Nou, oh, wacht even. Leendert leidt.
Ja? ja, dus eerst ruiken. En dan kun je een beetje het moutige ruiken, maar ook de alcohol wel.
Moutig?
Ja, moutig van het graan, zeg maar, natte graan. Sommigen omschrijven het ook wel van nat karton. Dat is grappig. Als je gaat ruiken en proeven, dat is sowieso per persoon altijd verschillend. Wat voor de een heel bitter is voor de ander bijvoorbeeld helemaal niet. En dan krijg je allerlei associaties van mensen van, ja, waar associeer je deze geur of deze smaak mee?
Nat karton.
En voor sommigen is dat inderdaad, ja, of wat kleffig brood of zo, weet je, dat soort beschuit. Nou ja.
Mogen we een stokje nemen?
Ja,
ik ga proeven, ja.
Nou, dit is dus het beste bier ter wereld, Leendert. Wat vind je daarvan? Ook voor jou?
Volgens bepaalde jury's.
Ja, precies.
Nou, ik moet eerlijk zeggen, 10 is voor mij sowieso al te veel. Ik hou meer van de bieren van tot 6% of zo. Ik ben behoorlijk alcoholgevoelig. En anders ben ik na één flesje al helemaal klaar. Ja. Is er lol af.
Maar het is heel dik, de textuur. Het is echt,
ja, plakkerig, hè? Ja. Plakkerig op de tong.
Ik vind het bijna een beetje naar stroop.
Ja.
Stroopsmaak.
Beetje rozijnenstroop.
Ja. Zit er ook in, volgens mij. Zag ik net
op maar dat is dus ook door de toegevoegde suikers, hè? Dat dat plakkerig.
Ja.
En ook zoet.
Ja, kandijstroop zit erin. Letterlijke kandijstroop.
Dat is ook sowieso een bijproduct, toch? Van bierproductie, of niet?
Nee, dus je wil die suikers uit de granen halen. En van die suikers, gistcellen, die zetten de suikers om in alcohol. Hè? Dus dat is ook wat je wilt bereiken.
Nou, lieve luisteraars, wij drinken hier nog even ons... we zijn er weer tijd in.
Nu al teut.
Bedankt dat jullie mee hebben geluisterd naar deze gezellige aflevering over bier. Heel inzichtelijk. Bedankt Leendert Alberts, dokter in de biergeschiedenis, voor je komst en voor je duiding. Mijn naam is Tabe Bakker. Ik wil graag Momo Schaap, mijn medepresentator, bedanken. Emrans Kaptein in de techniek. Deze aflevering verschijnt binnenkort als podcast op je favoriete podcastkanaal. Hou ons in de gaten op sociale media, et cetera, et cetera, et cetera. We zien jullie volgende week terug bij Radio Zwammerdam. Tot ziens.